de bekendste roman over geuren, dat is natuurlijk Das Parfum van Patrick Süskind. Waarin een gewetenloze man over een extreem goede neus beschikt, beter dan die van honden. Hij wordt geboren, Jean-Baptiste Grenouille, op een vismarkt. Geen ernstigere stinkende plaats te bedenken natuurlijk. En zelf heeft hij geen lichaamsgeur en daardoor, volgens die roman, geen eigenschappen. Hij wordt een parfumeur en gaat geuren maken. En met die geuren manipuleert hij mensen. En soms maakt hij zich onzichtbaar met een geur en soms juist heel belangrijk. En tenslotte maakt hij ook een geur waardoor mensen op slag van hem houden. En zo pleegt hij zelfs zelfmoord door heel veel van die geuren over zichzelf uit te sprenkelen. En dan verscheuren de daklozen hem. En dit boek komt uit de jaren 80 en het raakt aan een bekende angst. Namelijk dat we geen vrije wil hebben, maar marionetten zijn. In dit boek van de geuren. Je hebt het natuurlijk ook als een theologische discussie en soms een biologische discussie. Maar die angst is vaak hetzelfde. En zo'n 25 jaar voor Das Parfum ontdekten ze de feromonen. Dat zijn signaalgeuren waarmee dieren elkaar manipuleren. Mensen hebben misschien waarschijnlijk ook feromonen. En dat prikkelt de verbeelding. Kunnen we elkaar met geuren beïnvloeden, zelfs als we die geuren niet merken, niet waarnemen? En ik zeg beïnvloeden, ik bedoel natuurlijk verleiden. Kunnen we elkaar met een geur het bed in krijgen? En hebben we dan wel een eigen aantrekkingskracht of doet onze geur het werk? Het idee van feromonen leidt tot een soort science fiction van seks, voor zover ik weet vanaf de jaren 90. Zo zouden we de slaaf van natuurlijke selectie zijn en stomweg de genetische kennis volgen die we dankzij feromonen horen. Onze feromonen vertellen dan of onze genen samen goede nakomelingen zouden geven. En de mythe komt vaak terug. We kunnen natuurlijk makkelijk weer leggen. Denk maar aan twee mannen die op elkaar vallen. Wat zouden die feromonen over de nakomelingen zeggen? Ik ben wel eens verliefd geweest op een meisje. Ik wilde niets liever dan met haar naar bed. Ik kwam er een aantal jaren later weer tegen. En toen was dat er toch niet op die manier meer. Zouden die feromonen dan zeggen dat we andere genen hebben intussen? Maar die mythe, die is er. Het is die onzekerheid en dat determinisme waar deodorantmakers ook op rekenen als ze hun reclames maken. Die Axe-reclames waarin allerlei hitsige vrouwen op onbeduidende mannen afstormen, alleen maar door dat geurtje. En hoe meer dan spuit, hoe meer dat gebeurt. Schaamteloos op Das Parfum geënt natuurlijk. Duurdere parfums die haken daar ook op in. Die doen alsof je van geuren mysterieus, diepzinnig en sexy wordt. En die culturele mythe, die angst voor het determinisme van geuren, die kan misschien verklaren wat ik laatst op een wijncursus meemaakte. Daar bleken namelijk de deelnemers niet te kunnen ruiken. Daar moest ik aan denken toen dit thema werd geopperd, dat het over geuren ging. Daar was ik namelijk net geweest. En ze werden heel giechelig ervan. Ze moesten dan ruiken, zeggen wat ze meemaakten in die wijn. En dat konden bessen zijn, of potloodslijpsel, of muskus, of zelfs aardegeuren. Maar dat durfden ze bijna niet te zeggen. Dat duurde echt even voor ze dat durfden. Ze giechelden en pas na een tijdje kwamen ze los. Eerst dacht ik, ja, ze durven niks te zeggen, omdat het pretentieus en misschien wel kieskeurig klinkt als ze zeggen wat ze ruiken. Of ze schamen zich dat ze slecht ruiken. En later dacht ik, ze durven het misschien niet uit angst dat ze dan niet langer een vrije keuze hebben. Dat heb ik later wel eens gehoord. Als je deze cursus eenmaal doet, dan kun je geen goedkope wijn meer drinken. Dan ben je gedoemd tot betere wijnen. En het is misschien een vreemde angst, maar volgens mij zit er toch een zekere angst aan geuren, namelijk dat goed ruiken voor een deel het verlies van vrijheid is.